Lukas 11, vers 29 tot vers 30. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij, dit is een verdorven generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Ninive, zo zal de mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Broeders en zusters, op deze twee korte versen die we met elkaar gelezen hebben uit het Lucas-evangelie, zal ik pas helemaal op het eind van de preek op terugkomen. We zouden, zoals deze versen het aanhaalt, had ik graag iets gezegd over het boek Jona. Dus best naar het boek Jona gaan. Ook ik, voordat ik aan een preek begin, uiteraard ga ik ook in gebed. En je vraagt de Heer eigenlijk, Heren, wat zal ik spreken, waar ga ik doorgeven? Het gebeurde dus dat die morgen dat ik in mijn stille tijd het boek Jona overdacht had. En dat bleef mij dus aangrijpen en ik wou er dus vandaag ook iets over vertellen. Het was misschien al de zoveelste keer dat ik dat heel kort verhaaltje gelezen had en ik blijf het een heel fascinerend verhaal vinden. Door gebrek aan tijd kan ik niet het hele verhaal voorlezen, dus ik stel voor dat je dat thuis nog eens op je gemak doet, als je dat nog niet al gedaan had. Omdat dat verhaaltje ons dus zoveel te zeggen heeft over Gods karakter, dacht ik dus dat het misschien goed was om ook eens een poging te doen om daarover iets te zeggen. En ik zeg ook eens, omdat die nog niet eens zo heel lang geleden onze broer Luc ook stond. En die was waarschijnlijk al even geboeid als ik over dat boekje. En je mag het al gerust van mij aannemen, broeders. Het is niet mijn bedoeling te gaan wedijveren met mijn broeder Luc ofzo, want ik vermoed dat ik dan waarschijnlijk de onderspit zal moeten delven tegen mijn zeer gedisciplineerde en zeer geliefde broeder. Integendeel. In mijn voorbereiding heb ik eerst nog naar zijn preek geluisterd, al was het om niet in herhaling te vallen, maar ook een klein beetje naar nieuwsgierigheid, om te zien uit welke invalshoek Luc deze boek belicht had. Want hoewel dus het boek Jona slechts 4 hoofdstukken telt, kan je het uit zeer verschillende invalshoeken gaan belichten. En toen Jos hoorde dat ik ook iets wou meedelen over het boek Jona, kwam hij met niet 1, niet 2, maar met 3 boeken, die allemaal ook het boek Jona toelichten. Een kwestie van hoe voorbereid te zijn, hè? Thanks, Jos. En ik zei al dat dat een fascinerend verhaal is, maar dat is nog licht uitgedrukt, want blijkbaar zijn er zeker meer dan 3 boeken die daar 4 kleine hoofdstukjes gaan toelichten. Het zijn er misschien nog wel 100 en meer. Niet allemaal even goed, dat mag je ook vragen aan Jos. Ja. Maar het feit dus dat er zoveel inkt en predikingen gewijd zijn aan deze 4 hoofdstukjes, dat toont meerdere dingen aan volgens mij. Je zou aan de negatieve kant kunnen stellen dat wij christenen een bende fanatiekelingen zijn die er een erezaak van maken om over 4 hoofdstukjes 100 boeken te wijden. Of ik kan het positiever stellen en zeggen, misschien hebben die 4 hoofdstukjes al heel wat mensen doen versteld staan. Zowel christenen als niet-christenen zullen al versteld gestaan hebben van het verhaal van Jona. In de Bijbel behoort dat boek Jona traditioneel tot de 12 kleinere profeten. Niet in gestalte, maar de kortere verhalen. Maar als boek wijkt het boek Jona geheel af van alle andere profetische boeken. Vooral de vorm van profeteren in het boek Jona verschilt van de andere profetische boeken. Gebruikelijk wordt de nadruk gelegd op de inhoud van de profetie. Bijvoorbeeld, aangaande een ander land, daar ligt de nadruk gewoonlijk op wat dat de inhoud van de woorden van de profeet zijn. Het gaat om de profetie. En gewoonlijk is ook de profeet niet fysisch aanwezig in dat andere land. Gewoonlijk profeteerde die vanuit Juda, vanuit Israël. Die was fysisch meestal niet aanwezig in dat vreemde land en profeteerde wel over dat land. En daar lag de nadruk op hetgeen er gesproken werd. Bij Jona is dat anders. Bij Jona ligt de nadruk niet op hetgeen Jona profeteert. Wel op alles wat met Jona gebeurt. Daar ligt de nadruk op. En ook de stijl waarin het boek Jona geschreven is, verschilt van de andere profetische boeken. Je zou Jona bijvoorbeeld als één lange gelijkenis kunnen lezen. En dat heb ik geleerd, dus vandaar dat die boeken eigenlijk wel goed zijn. Je zou het eigenlijk als een soort van lange gelijkenis kunnen lezen. Met uitzondering van hoofdstuk 2. Dat eigenlijk duidelijk als een psalm geschreven is. De andere hoofdstukken, 1, 3 en 4, die vertonen inderdaad overeenkomsten met andere gekende gelijkenissen van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Zo is er een aantoonbaar verband tussen Jona's weigering dat God heidenen zou behouden, vlak dat na Jona zelf behouden werd door die walvis. Dus Jona is weigerachtig dat de Heer heidenen zou gaan redden, terwijl hij zelf nog maar net gered werd van de Heer, van de verdrinkingsdood. Deze weigerachtigheid kan je vergelijken met de weigerachtigheid die de slechte slaaf had in Matteüs 18. Deze slaaf, nadat hij heel veel schuld was kwijtgescholden, weigerde een medeslaaf een kleine schuld kwijt te schelden. Dus je zou Jona eigenlijk ook als een soort van gelijkenis kunnen gaan lezen. Wel oppassen als je Jona zo leest, dat je ermee rekening dient te houden dat niet alle gelijkenissen per se ook waar gebeurd hoeven te zijn. Bij Jona zijn het wel waar gebeurde feiten. Dus dat is ook al een groot onderscheid. Als je Jona leest als een gelijkenis, het gaat om historische feiten. Om deze feiten of gebeurtenissen te gaan belichten dan, zijn er dus zoals gezegd heel veel verschillende invalshoeken. Ik heb er slechts enkele opgesomd. De meest voorkomende invalshoek in onze tijd althans, dat is niet meteen de meest vleiende voor het boek Jona. Maar al te vaak worden deze gebeurtenissen afgedaan als zijnde een kinderverhaaltje. Iedereen kent wel het verhaal van Jona en de walvis, denk ik. Hè? Al van gehoord, misschien. Op zich is er niets verkeerds mee om dit verhaal heel veel en heel vaak te vertellen aan onze kinderen. Daar is niets mis mee. Het boek Jona kan dus als een dramatische voorleesverhaal bij bedtijd horen. Het komt ook voor dus als een stripverhaal. En het komt zelfs voor als een tekenfilm tegenwoordig. Daar is ook niets mis mee. Het zijn niet onze kinderen bij wie het probleem is. Maar het is wel bij de volwassenen. En tussen aanhalingen, de christenen, volwassen mensen, die op een kinderachtige wijze, met veel nadruk dan op de walvis en de wonderplant, het verhaal van Jona gaan vertellen. Door gebrek aan geloof in Gods vrije beschikking en heerschappij over de natuurlijke wereld, struikelen sommige mensen. Ze raken maar niet voorbij gekeken aan die walvis. Hoe kan dat nu? Een walvis die een mens opslokt en 3 dagen later afzit. Door een gebrek aan geloof zien ze niet dat de Heer over alle natuurelementen de beschikking heeft. Ik kan dat misschien beter zeggen met een quote van G. Campbell Morgan. Die stelt: mensen hebben zo hard gegaapt naar de grote vis, dat ze vergaten te kijken naar de grote God. Dus je kan daarover struikelen, als je het op een kinderachtige manier gaat gaan vertellen, dat je dan niet voorbij de vis geraakt bijvoorbeeld. Een andere invalshoek om het boek Jona te belichten, dat is een zogenaamde wijsheidverkondiging. Ook bekend als Midrash. Wees gerust, ik ben geen Hebreeuws sprekende, ik heb dat woord ook maar geleerd. Midrash is dus een typisch rabbijns gebruik om een bepaalde schrifttekst te gebruiken als een soort kapstok waaraan een moraal of een deugdelijke zede aan vastgemaakt wordt. En ook Afrikanen en filosofisch getinten Europeanen kennen deze techniek ook. Genre Lord of the Rings. Dus je kan Jona ook gaan lezen als een soort van Lord of the Rings-achtige verhaal, waarin veel fantastische elementen voorkomen, die tot doel hebben dan, achteraf, een hoger moraal te gaan promoten. Dus een hogere zede te gaan promoten. Het probleem met deze stelling is dat Ninive, naar wie Jona naartoe moest, dat daar niet van uitdrukkelijk gezegd was welke hun zonden waren. Er volgt geen opsomming van slechte daden van de Ninevieten. Jona ging niet om een hoger moraal te gaan prediken, Jona ging om oordeel te prediken. En oordeel die bekering vereist. Nog een benadering van het boek Jona, dat is een beetje eigen aan de zendingsgerichte christenen. Dus de missionarisch gerichte christenen gebruiken ook dat boek veel als een invalshoek voor te tonen van kijk, Dat is een soort van Paulus avant la lettre. Paulus die naar de heidenen moest. Dus je kan Jona ook gaan belichten als echt een missionarisch boek. Met de nadruk op uitgaan naar de heidenen. En er zijn heel veel aannemelijke redenen voor deze opvatting. Voor deze invalshoek. Dat is eigenlijk een heel aannemelijke manier om naar het boek Jona te gaan kijken. Want de matrozen daar op het schip, dat waren niet Joden, die op een gegeven moment Yahweh gaan loven en prijzen omdat hij hen behouden heeft. En ook de Nineviten komen tot geloof. Dat was ook een volk dat niet tot Gods volk behoorde, maar die komen ook tot berouw en erkennen hun zonde, verwachten een rechtvaardig oordeel en God spaart hun leven. Het is misschien lang, maar ik heb nog een vierde manier. Hè? Om deze boek aan te brengen, kan je ook niet Jona centraal stellen, maar de Heere God gaan centraal stellen. Dat de Heere God de centrale figuur is in dit boek. Dus dat je niet Jona en al zijn avonturen en al zijn weigeringen en al zijn koppigheid als de centrale leidraad gaat volgen, maar je volgt de Heere God als centrale leidraad. Dat hij de hoofdacteur is van dit verhaal. En voor wie nog niet genoeg heeft van die invalshoeken, er is ook nog een vijfde. Voor de mensen die van allegorie houden dan, hè, die Jona eigenlijk gewoon als een boek allegorisch gaan beschouwen, dus zeg maar invulkunde. Hè. Jona betekent duif. En duif is een symbool van Israël. En Jona's verblijf in de vis, dat staat symbool voor de ballingschap. Want Nebukadnezar had Israël opgestopt. Dus zo kun je eigenlijk alles een draai gaan geven, dat is voor mensen die graag aan allegorie gaan doen. En zo is er eigenlijk voor iedereen wel iets. Je kunt eigenlijk de Bijbel doen buik spreken, als je wilt. Zover de inleiding. Ik kan een beetje rustiger praten nu. Het is niet mijn bedoeling om een nieuwe weg te gaan bewandelen hier. Ik kan gewoon die vierde manier een keer gaan toelichten. De Heere God staat centraal in het boek Jona. Hij is de centrale acteur en handelaar in dat boek. We gaan proberen dat boek te volgen vanuit het oogpunt van de Heere God. Van hoe dat hij naar de dingen schouwt. En we gaan toch proberen het te zien zoals de Heere God het ziet. We kunnen natuurlijk ook niet zomaar hier dan Jona gaan vergeten ofzo. Gelijk dat Jona niet zou bestaan in dat verhaal. En vandaar dacht ik eerst kort nog een keer misschien gewoon samengevat de lessen die wij uit het gedrag van deze profeet kunnen leren. Een keer kort samenvatten. We kunnen wel degelijk leren van Jona zijn houding tegenover de Heere God. Dus ik dacht, misschien eerst kort samengevat, wat kunnen wij leren van Jona, voordat we dan de rest van het verhaal gaan opvolgen vanuit het standpunt van de Heere God. Het eerste wat we kunnen zien, dus Jona was een profeet. Hij was een profeet van de Heere God. Maar een profeet die er een eigen agenda op nahield. Jona had wel degelijk heel goede kennis van wie God was. Maar hij had er ook zijn eigen gedachten over. De Heer wilde het zo, maar Jona zag de zaken een beetje anders. Het meewerken en bekommerd zijn om de behoudenis van heidenen, dat zag Jona eigenlijk helemaal niet zitten. Hij zelf zegt letterlijk dat hij nog liever sterft dan die vreemde volken te zien gered worden door God. En al zeker als die vreemde volkeren ook nog eens de aartsvijanden van Israël blijken te zijn uit Jona's tijd. De Assyriërs en hun grote stad Nineveh. Wij kunnen dingen leren van Jona, broeders en zusters. Want mensen als Jona, die zijn er vandaag de dag nog steeds. Je zou hen kunnen zien als mensen die uiterlijk een goede band hebben met God. Steenvast geloven dat God bestaat. En vaak zelfs kennen ze de geschriften heel goed. Maar toch kunnen ze tegelijk op een kalme, doordachte manier gaan rebelleren tegen God. Zelfs ondanks Gods tuchtigingen aan hen. Je kan met de vinger wijzen naar een ander, en dat is misschien draaglijker, of je kan dat vingertje een keer naar jezelf wijzen, als je eerlijk wilt zijn. Ik voor mezelf herken alvast deze houding van Jona in mezelf. Alleen de motieven van Jona zijn anders dan bij mij. Jona's weigering om God te gehoorzamen, dat was uit nationalistische overwegingen. Israël über alles, een echte nationalist. Bij mij zijn dat de genot en de gemakzucht die deze wereld te bieden heeft, die mij er soms van weerhouden te doen wat God van mij verlangt. Hij verlangt dingen van ons en ja, in ons hart zijn er andere verlangens waar we eerder aan vastklampen. Er zijn tal van redenen en bij jou is dat misschien iets anders. Wat die redenen ook eigenlijk allemaal mogen zijn, één ding hebben ze allemaal gemeen. Maar de bodem van deze houding zit ons ingebakken wantrouwen en ongeloof naar God toe. Wij geloven God niet, wij geloven niet dat Hij het beter kan doen, dat Hij ons betere dingen kan bieden dan waar ons hart eigenlijk stiekem naar uitgaat. We geloven niet dat Hij ons meer te bieden kan hebben. Jona dacht, ja, kan er mij iets meer genoegen bieden dan het behouden is van mijn volk en de welvaart van mijn land en de trots dat ik ervoor ervaar. Dat waren de redenen van Jona misschien wel. Kan de Heer mij meer bieden dan een luxe leven? Kan Hij mij meer genoegen geven dan de plezieren van het vlees? Bestaat er een hogere voldoening dan de eer van mensen? En ik ben toch maar pas echt succesvol in het leven als ik het gemaakt heb, of niet soms? Zulke en nog andere vragen kunnen een belemmering vormen voor je gehoorzaamheid aan God. Als je andere dingen stiekem koestert, meer als God, kan dat een belemmering gaan worden voor God effectief te gaan gehoorzamen. Dat is een beetje hetgeen dat Jona ons te leren heeft. Hij koesterde ja, zodanig een vorm van afgoderij voor zijn eigen cultuur en zijn eigen land, dat hij zelfs de Heere God niet wou toelaten als de Heere andere plannen had nemen. Dus ging Jona daar niet mee akkoord. Je kan je eigen hart daarin onderzoeken en van Jona leren. Maar er is hoop, broeders en zusters. De Heere God kent onze gedachten. En voortdurend is hij aan het ijveren om ons er terug van los te trekken. Vluchten van hem, dat is geen optie. Waar je ook heen zal gaan, de Heere God zal daar ook zijn. Dat leert Jona hoofdstuk 1 en 2 ons ook. Van God wegvluchten, dat is geen uitweg. Dat is geen optie voor ons. Hij zoekt en werkt en ijvert om jou ook terug te kunnen trekken. Zoals gezegd dus, is de Heere God de centrale figuur in alles wat Jona overkomt. God, onze Heer, heeft plannen met de mensen. En in dit verhaal heeft hij niet alleen zijn knecht Jona op het oog. Iets verderaf van waar Jona woont, is daar een gigantisch grote stad met 120.000 inwoners, die zo zondig is dat God het niet meer kan aanzien. God schouwt naar de wereld en ziet daar die stad en is bekommerd om die stad. En oké, het zijn geen Israëlieten, het zijn geen Joden, het zijn heidenen. Maar God is er toch onbekommerd. Hij ziet naar die stad, vol van onrecht, vol van geweldenarij, en hij zegt, Jona, je gaat de mensen gaan moeten waarschuwen. Het is van meet af aan Gods bedoeling geweest de hele schepping te behouden en alle volken tot zegen te zijn. Dat heeft hij Abraham beloofd in Genesis 18, vers 18. Gods uiteindelijke doel is de behouding van heel zijn schepping. In deze schepping heeft hij de mensen een bijzondere plaats toebedeeld. Wij, de mensen, wij zijn naar Gods beeld gemaakt met als doel God te verheerlijken. God wil zijn karakter in ons weerspiegeld zien. En God, de Heer, is een moreel wezen. Hij alleen is de standaard van wat echt goed is. Wij zelf kennen het goede niet, broeders en zusters. We zijn allemaal afgeweken geweest van God. En iedereen doet er maar op los, zoals hij denkt dat het goed is. Maar in feite is er geen enkele mens die werkelijk goed kan doen. En ik ben niet zo naïef hoor, ik weet wel dat er mensen zijn die van zichzelf denken, ik doe wel goed. En het is toevallig weer de tijd van het jaar ervoor, dat je mensen gaat horen zeggen van, ik doe wel goed. Ik stuur ieder jaar geld naar NGO's die voedselpakketten uitdelen in Afrika, om die arme Afrikaantjes daar te helpen. Stel je de vraag, is dat dan echt goed dat je doet? Weet je dan niet dat je met jouw middelen waar de plaatselijke rijstboeren allemaal failliet laat gaan? Niemand koopt nog rijst bij hen. Ah nee, hier heeft de rijst gratis gemaakt. Zijn er gaan al failliet. Of wat dacht je van onze medicijnen die steeds beter en beter worden? Wij kunnen nu bijna alle ziektes genezen. Mensen leven steeds langer. Er is minder kindersterfte. Maar tegelijk raakt de planeet wel volgepropt. Er is steeds minder en minder woningen beschikbaar, de steden zitten vol. En er is steeds minder en minder drinkbaar water beschikbaar, zeggen sommigen. In beide gevallen, hè. Doe je goed, maar tegelijk is het ook kwaad. In het eerste geval, niks doen voor die arme Afrikanen te helpen, dat is ook niet goed. Maar probeer het op te lossen, is toch moeilijker dan dat. In het tweede geval, zieke mensen geen medicamenten geven, dat is ronduit slecht. Maar je ziet, onze medicamenten, dat eigenlijk bedoeld is als iets goed, brengt dat toch kwaad voor. Vandaar dat de Heer zegt, het probleem van het kwaad, kunnen mensen eigenlijk niet zelf oplossen. We kunnen wel proberen middelen bedenken voor dat probleem weg te krijgen, maar we krijgen het niet opgelost. Wat dat we ook doen, wij kunnen het niet zelf oplossen. En dat geldt niet alleen voor heel de wereld wat rondom ons heen, maar dat geldt vooral ook voor de mens zelf. Vraag je, zou er hier al iemand zijn die nog nooit gelogen heeft? Nog nooit? Wie dat zegt, ikke, die is nu bezig te liegen eigenlijk. Of zou er hier iemand zijn die nog nooit kwaad geweest is op iemand anders? Wie dat van zichzelf pijnst, is ofwel een plant zonder emoties, die worden nooit kwaad. Oftewel woont die persoon op de maan waar er geen andere mensen zijn op je kwaad kan worden. Maar iedereen draagt ook kwaad in zichzelf. Iedereen heeft boosheid in zich en kwaadheid in zich. En ook dat krijgen we niet onder controle. Ook dat kunnen we niet zelf gaan oplossen. En dat ziet God dag in, dag uit. Hij ziet zo naar die stad Nineveh en hij ziet daar dat onrecht en mensen die kwaad op kwaad op kwaad blijven opstapelen. De zonde is in de wereld en geen mens is er neutraal voor. Ja, zelfs de dieren niet, zegt de Heere God, zelfs de natuur niet. Als de Heere God het zou willen, zou hij op elk moment alles kunnen opdoeken en de boeken toedoen en zeggen, kom, ken er genoeg van. Maar hij wacht. Hij stuurt zijn boodschappers. De grote stad Nineveh waar Jona naartoe moest, die had het wel heel erg bond gemaakt. We lezen dat in Jona, nu kun je wel naar Jona lezen, in hoofdstuk 1 en 2, excuseer, in hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schrijnend. Dat is het eerste hier dat de Heer gaat ondernemen. Hij is de acteur. En hij zegt, ga naar die stad. Ik sta klaar met een oordeel, ze hebben een maat vol bereikt. De maat is vol, wat dat ze daar allemaal aan het aanrichten zijn, het is genoeg. Ga die gaan waarschuwen. Dus het is de eerste Heer die hier de actie onderneemt. Het was niet Jona zijn idee. Het is de Heer die zegt, ik zie het, ga het gaan. Ga waarschuwen. Nineveh, dat was een heel belangrijke stad in het Assyrische Rijk. Zoals we op het einde van hoofdstuk 4 gelezen, waren daar dus meer dan 120.000 inwoners. En in die tijd was dat enorm. Vergelijk het met een wereldstad als New York in onze dagen of zo. God zag de immoraliteit van deze stad, maar er staat niet nadrukkelijk geschreven wat dat die Ninevieten allemaal uitstaken. En volgens mij is dat meer dan bewust dat dat niet in de Bijbel opgeschreven staat. Je kan er wel van alles bij gaan denken. Het is niet dat zij te veel voedselpakketten uitdeelden aan andere steden of zo, of dat zij heel supergoede medicamenten hadden ontwikkeld. Het was niet in die aard. Het is veel ergere aard. De mens van nature kan ontzettend gruwelijke dingen begaan. Er is een Latijns woord dat zegt homo homini lupus. De mens is erger dan de wolf voor zijn medemens. Wat dat wij toe in staat zijn elkaar aan te doen, dat is zelfs geen woorden voor. De Bijbel verkiest misschien ons niet nadrukkelijk uit te leggen wat daar allemaal gaande was en zwijgt daar stil over. Maar de maat was vol. Wat dat mensen toe in staat zijn, dat kan verschrikkelijke gevolgen in. Het is wel zo dat de Heere God geen zonde kan zien en aanschouwen zonder dat hij ook zal oordelen. God, naast dat hij een moreel wezen is, is ook rechtvaardig. Als hij onrecht ziet, kan hij niet oordelen. Hij is rechtvaardigheid. Als je onrecht niet zal oordelen, dan zal God onrechtvaardig zijn. Dan zal hij doen gelijk dat het er is. Hij ziet het en hij zal oordelen. Als hij onrecht ziet, zal God oordelen. Onze Heer is een rechtvaardig God. Daarom had hij besloten een oordeel te vellen over deze stad. En doet hier al een beetje denken aan Sodom en Gomorra, maar hier vraagt God toch nog aan Jona, ga die mensen waarschuwen. Dus hij heeft besloten te oordelen, maar ze krijgen toch een klein beetje respect. Ze krijgen ook een waarschuwing eerst. Hij had ook meteen Sodom en Gomorra vernietigd, hij kon dat ook met Nineveh meteen doen, maar hij stuurt nog iemand om hen te gaan waarschuwen eerst. Hij is bekommerd om die stad. Er wonen daar zoveel mensen, zoveel zielen, die zoals gezegd niet in staat zijn zichzelf te redden. Ze maken het alleen maar erger eigenlijk. En dan weigert de profeet van de Heere God te gaan. Ik ga niet. Ik vlucht weg van God en ik ga niet gaan. En nu kan je gaan inzoomen op die profeet, maar zoals gezegd, we blijven liever kijken naar de handelingen van de Heere God. God kon zeggen, oké, mijn profeet wil niet, ik heb het geprobeerd, ja. Ik heb Jona gestuurd, maar Jona wil niet gaan, sorry voor Nineveh, oordeel. Maar dat is niet de God van de Bijbel. Hij laat zijn plannen niet dwarsbomen door mensen. En hij is ook geen sadist die staat te springen voor dat oordeel uit te vellen. Moet een keer zien wat hij dan vervolgens gaat gaan doen. Hij is zo begaan met zijn schepping, begaan met mensen, begaan met zondaren uiteindelijk, dat als het moet, hij zelfs bovennatuurlijk zal gaan ingrijpen. Als hij besloten heeft van, ik wil dat die situatie verandert, zal hij er ook alles aan doen voor een oplossing te bieden. Hij komt tussen beiden. Op Jona en de bemanningsleden stuurde hij een zware storm af. Dus Jona is op weg, weg te vluchten van God, wil niet naar Nineveh gaan, gaat een andere kant uit. En de Heere God stuurt een zware storm op hem. Zo hevig dat die matrozen besluiten uiteindelijk Jona overboord te gooien. En dan stopt de storm. Die matrozen worden behouden, ze hadden er niets mee te maken. Ze worden behouden, loven God en prijzen God om zijn kracht en dat ze nog mogen leven. En dan dreigt Jona te verdrinken. En dan gaat de Heere nog een wonder insturen, Jona daar te behouden door die vis. En Jona blijft daar 3 dagen in die vis, tot hij later aan land weer wordt afgezet. Je moet je dat een keer inbeelden. Hij is nooit die stad uit het oog verloren. Hij ziet daar een schrijnende situatie. Oké, zijn profeet wil er niet aan meewerken, maar God laat zich niet dwarsbomen door zijn knechten. Hij is vastbesloten toch ook die mensen daar de waarschuwing te geven die ze moeten horen. En desnoods dan, ja, met bovennatuurlijke middelen, op manieren gaat hij ingrijpen om Jona te doen ombuigen. Je kan zeggen, God buigt ongehoorzaamheid tot gehoorzaamheid, of je kan het ook zien als, God gaat heel erg ver voor in te grijpen. Hij gaat daarin ontzettend ver voor te behouden. En na deze bovennatuurlijke ingrijpen in zijn land, vraagt God dan opnieuw aan Jona, ga die mensen gaan waarschuwen. En dit lezen we in hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Opnieuw richt de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. Hierop volgt dan dat Jona nu wel gehoorzaamt en hij begint te prediken tegen de stad Nineveh. Vanaf hier kan je dan gaan inzoomen op de reactie van de Ninevieten op de prediking van Jona. En dat is op zich ook al de moeite waard, want die mensen hebben niet zo'n grote uitgebreide boodschap gehoord, zoals we aan het begin zeiden. Ze hoorden gewoon de boodschap, nog 40 dagen en de stad zal verwoest worden. Dat is de enige boodschap die ze horen. We moeten een keer opletten op het einde van die vers 2 dat we gelezen hebben. Het zijn de woorden van de Heere God die Jona moet spreken. Het zijn niet de woorden van Jona zelf. De Heere zegt, spreek de woorden die ik jou zal zeggen te spreken. Als je een zondaar de gehele Bijbel voorleest en al de waarheden van de Bijbel verkondigt, en het is niet in de wil van God, zul je ook niks zien gebeuren. Als het niet in de wil van de Heer is, zal er ook niets uit voortkomen. Het is wat dat de Heere weet, wat dat zondaren moeten horen. Hij weet ook wat dat jij of ik nodig hebben om te horen, om ons te krijgen wat dat hij wil. Jona moest gehoorzamen en die woorden spreken die van de Heer God kwamen. En in de reactie van die Ninevieten dan is het misschien niet direct duidelijk dat je daar in de hand van God ziet. Maar in Filippenzen 2 vers 13 lezen we dat het God is die het handelen die het willen en het handelen van de mensen teweeg brengt. Het is de Heere God die ook dat willen en handelen teweeg brengt, zonder daarmee afbreuk te doen dat die Nineviten verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Dus die Nineviten toonden dan oprecht berouw. En het nationale vasten die ze hielden, toont aan dat ze het ernstig meenden ook. Koningen en edelen, gewone mensen en zelfs de dieren waren in rouw ondergedompeld. Wanneer de Heere de zondaar zijn ware toestand doet kennen, zijn er maar twee reacties mogelijk. Ofwel verhardt hij nog meer in zondigen, ofwel verbreekt zijn hart. Als hij komt te beseffen dat het door zijn doen en door zijn laten is, dat hij oordeel verdiend heeft over zich. Dat zijn de twee mogelijke manieren. Dus als de Heere jouw toestand doet kennen, kun je tegen gaan verharden en zeggen, ik wil niet van die God weten. Ofwel breekt je hart open en ga je beseffen van, ja, ik zit zo in elkaar, ik ken dat verdiend, dat oordeel. Je bent rechtvaardig om mij te oordelen, ik ken dat echt verdiend. Dat zijn de twee mogelijkheden hier. En die Nineviten kwamen tot dat besef van, je bent hier echt wel heel bond gemaakt. Wat dat die man ons komt vertellen, hier die boodschap van vernieling, ja, we hebben dat eigenlijk verdiend. Ze beseften dat heel goed. En feekten ook niet hun berouw hoor. Dat was oprecht berouw dat ze zeiden van, wij hebben dat verdiend, wat ons hier dreigt te gebeuren. En toen God zag dat ze het meende, dat hun levenshouding veranderd was, lees dan maar Jona 3 vers 10. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Zo is onze God ook. Hij houdt rekening met oprecht berouw over de schuld. Niet dat hij hen moest vergeven, maar dit is wat de Heere de hele tijd op het oog heeft gehad. Van meet af aan had hij dit voor ogen. Dat zondaars, ook daar in die stad, zouden tot inkeer komen. En daarom heeft hij dus al die moeite gedaan om Jona tot daar te brengen. En de rest van hoofdstuk 4, dat is eigenlijk terug persoonlijk naar Jona gericht. Jona wist dit alles van de Heere God. Dat God genadig is. De kinderen hebben ook de juiste eigenschappen van de Heere God opgezond. Ik heb hier ook een deel. De Heer is genadig en liefdevol en geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Jona wist dat maar al te goed. Jona had al begrepen van, je wilt ze nog gaan waarschuwen. Dat wil zeggen dat er nog hoop is voor hen. Dat wist hij al. En meteen vertrok hij de andere kant uit. Hij wist, als God al besloten had er kom af mee te maken, dat die stad kost ondersteboven gekeerd worden. Maar Jona wist, uitgerekend ik moet gaan waarschuwen. Ik ken God, ik weet wie dat is. Dat wil zeggen dat er nog hoop is. Zolang God nog waarschuwt tegen je, zolang God je nog probeert te trekken, is er nog altijd hoop. Dat is ook wat we van die bekering van de Nineviten kunnen horen. Jona wordt op een gegeven moment heel erg kwaad op de Heere God, dat hij dat gedaan heeft. En dan gaat de Heere God hem een lesje leren, persoonlijk dan naar Jona. En zegt tegen hem, en dat vond ik fantastisch ook, je kunt dat ook lezen. In Jona 4, vers 10 tot 11. De Heer zegt tegen Jona, als jij al verdriet hebt om die wonderboom waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. Dat is een persoonlijke les, en je kan deze vraag van de Heere God aan Jona op een mitrachische wijze gaan beantwoorden, met heel veel wijsheid aan, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je hier uit deze vraag van de Heer kan gaan bevestigd zien, dat Hij het is die verdriet had om wat dreigde teloor te gaan. Dat Hij het is, zoals Hij zegt, die moeite doet om dat verlorene te behouden. Dan kun je ook uitzien dat die vraag dat hij stelt aan Jona. En hij verdriet gaat voor die mensen. En hij moeite gedaan voor hen. Ik ben het die de moeite gedaan heeft. Ik ben het die verdriet voelt voor hetgeen dat verloren gaat. Ik hoop dat je nog een beetje volgt, maar we komen dan nu pas aan die tekst van Lucas in het begin. Als we deze tekst van Lucas nog eens lezen. Lucas 11 vers 29 tot 30. Ik ga hem nog een keer lezen. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij, Dit is een verdorven generatie, ze verlangt het teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineveh, zo zal de mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Wij weten dat God niet veranderd is, broeders en zusters. Maar het contrast met onze tijd is des te groter. De Heer Jezus predikte ook aan de menigte mensen, zoals Jona, zoals ook soms wij. Maar de mensen in onze tijd lijken helemaal niet op de Ninevieten. Ze vragen wonderen te zien. Mensen blijven ons vragen, toon ons die walvis, met andere woorden als je wilt. Jona was als het ware uit de dood tot de Ninevieten gekomen. Het was een wonder dat hij nog leefde en dat hij nog behouden was. Gelijk als uit de dood gekomen tot de Ninevieten om tot hen te spreken, zo is ook Christus uit het graf opgestaan en roept vandaag de dag op tot bekering. Vandaag roept de Heer nog tot bekering, maar er zijn er weinigen die gehoor geven. Maar laat dit ons niet ontmoedigen, broeders en zusters. De bedoeling waarom we het verhaal van Jona zo doorgenomen hebben vanuit het standpunt van de Heere God, is juist omdat we moeten trachten de dingen meer te zien zoals de Heere God ze ziet. Dat was de bedoeling daarvan. De mensen in Nineveh hadden geen wonderen gezien. Gedenkt hadden. Jona kwam zonder wonderen tot hen. Maar de weg dat Jona afgelegd om tot daar te komen, dat was vol van wonderen. Dus, als de Heer oproept tot bekering, tot mensen vandaag de dag, zien ze niet de wonderen die er misschien achter gegaan zijn. Zien ze niet welke bewegingen de Heer allemaal heeft moeten doen voor u en ik hier zover te krijgen. Wij hebben dat misschien nooit gezien. Welke omstandigheden heeft hij moeten veranderen? Welke ingrepen heeft hij moeten doen in levens van mensen, opdat u en ik hier vandaag hier zouden zitten? Dat wisten de Niniveten ook allemaal niet. Ze zagen Jona, hoorden die boodschap en hadden hem aanvaard. Gezegend is hij die dat aanvaardt, de boodschap van de Heer. Maar wat eraan vooraf ging, de bekommernis van God om ons, de bekommernis dat hij echt wil dat mensen behouden worden, dat zien de mensen niet. En je kan gaan zeggen dan, wat zijn de grootste wonderen dan? Hè? Wij of de Ninevieten, bij wie heeft de Heere God meer mirakels gedaan, opdat het behouden tot stand kwam? En je kan dan zeggen, moest Jezus niet zelf zijn afkomst verlaten, om als een mens geboren te worden, om tussen ons te komen wonen? Welke walvis kan daar tegenop? Dat de machtige God zijn woonplaats moest verlaten, om als een mens geboren te worden. En toch heeft hij zijn hele leven niet één zonde begaan. Omwille van onze zonde werd hij daar aan de houten kruis geslagen. Hij moest daar boeten de straf die wij verdiend hadden. Herinner u dat wij gezegd hadden dat de mensen zichzelf niet van zonde konden vrijmaken? En ook dat waar er zonde is, God moet oordelen omdat hij rechtvaardig is? Wel, die ene mens, Jezus, die zonder zonde was, die biedt nu allen de gelegenheid aan om te delen en deel te hebben aan hem. Opdat wij zouden worden zoals hij, vrij van zonde en dus ook vrij van oordeel. En dit gaan we deze morgen ook weer met elkaar gaan vieren. Want Christus heeft voor een ieder het oordeel gedragen voor eens en voor altijd. Ja, voor onze behoudenis is God pas echt heel diep moeten gaan. Om ons terug tot leven te brengen, is hem ontzettend diep moeten gaan. Het verhaal van Jona illustreerde dat. Ik wou het op die manier een keer vertellen. Hoe ver dat onze God gaat, tot waar hij toe in staat is om het verlorene te behouden. En op het einde heeft hij het ultieme gedaan. Zijn eigen zoon gestuurd. Vraag je maar een keer af, hoe lief moet God u niet hebben lief gehad die hier zit? Denk je dat dat toeval is dat hier vandaag aanwezig zit? Denk je dat dat per ongeluk is? Je ziet misschien niet welke omstandigheden de Heer allemaal al gebruikt heeft voor je hier al te krijgen. Je ziet het niet. Maar zie je de bekommernis die zij heeft gehad? En de wil en de ijver waarmee dat hij ons trekt naar hem? Dat is geen dat je naar ons kan leren. Die verborgenheden van God. De Heer wil dat hij je bekeert, misschien zoals Jona, om gehoorzaam te worden, of misschien zoals de Nineviten, en moet je je nog bekeren van je zondige weg. Tot daar.